primera.
Zo weet ik een op, maar je raakt je niet van daarvoor blijven. Ik heb een glas water staan en een fles.
Als
je deze meeneemt.
God zegen, we hebben allemaal vrede.
Dankjewel.
Goedemiddag gemeente. Het is goed om vandaag opnieuw samen te komen in een eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan de gasten van vanmiddag en aan ieder die nu of later met ons meeluistert. Voorganger in deze dienst is proponent Kramer uit Urk. We houden in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte en die is bestemd voor Colombia. De Presbyteriaanse gemeenten in Colombia hebben oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving. En verschillende gemeenten zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen. Denk aan sport- en spelactiviteiten om kinderen van straat te houden. Maaltijden voor de allerarmsten en douches voor dak- en thuislozen. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 1, 3 en 4. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Thank you.
Laat een moment stil zijn. Wij mogen ook vanmiddag belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die zijn trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot een eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Wij zingen van Psalm 105, de versen 1 en 3. We zingen Psalm 105, de versen 1 en 3. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen we ook vanmiddag ons geloof belijden. En laten we na die geloofsbelijdenis zingen van Psalm 86, het vijfde vers, waarin gezongen wordt van al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, Heer. Psalm 86, vers 5, na de geloofsbelijdenis. En ieder die spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we volgens Gods woord openen en eens vragen om zijn zegen en de leiding door zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, Vader in de hemel. Heere, wij zoeken de stilte op. En in die stilte zoeken wij uw heilig aangezicht. En Heere, wij komen tot u om uw grote naam te danken. Dat u ons ook vanmiddag hier weer hebt samengebracht rondom een open Bijbel. Heere, rondom uw eigen woord dat de eeuwen door mensen tot troost geweest is. Uw woord dat generatie op generatie heeft geklonken. Heer, onze voorouders hebben diezelfde woorden mogen horen. Diezelfde woorden mogen lezen. Die wij ook vandaag hier opnieuw zullen horen. En Heer, wij mensen, wij veranderen. En de tijden veranderen. Maar u blijft altijd dezelfde. U blijft in eeuwigheid diezelfde trouwe en genadige God. Heer, u bent de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Heer, u bent de God van het verbond. En Heer, u zoekt de eeuwen door al mensen op. En ook vanmiddag bent u het die ons opzoekt. En Heer, wij kunnen niet anders dan u daarvoor eerbiedig danken. En Heer, we willen u bidden of gij aanwezig wilt zijn door uw Heilige Geest. Heer, mag er voor een ieder die hier zit of die deze dienst nu of later meeluistert, mag er voor een ieder een woordje tussen zitten. Heer, gij kent ons. Gij weet wat wij op dit moment nodig hebben. Heer, zegen de verkondiging van uw woord, hier maar ook op al die andere plaatsen. We willen ook bidden voor onze broeders en zusters die met gevaar voor eigen leven samen moeten komen. Heer, we willen bidden dat zij de moed mogen blijven ontvangen om uw naam te belijden. Te midden van zoveel onrust, te midden van zoveel vijandschap. Dat Heer, overal waar uw naam verkondigd wordt, waar uw naam verheerlijk wordt, Heer, daar is helaas ook die boze aan de slag. En Heer, hij zal er ook vanmiddag alles aan doen om wat er gezegd wordt, om het aan te vallen, om twijfel te zaaien. Heer, we willen u bidden, geef de Satan geen kans. Heer, maak onze harten sterk, maak onze harten open. Open om te luisteren naar uw stem, te midden van alle andere stemmen die in deze wereld en in onszelf kunnen klinken. Heer, we willen u bidden dat we uw stem zullen verstaan in onze gebeden, in de liederen die we zingen, in de verkondiging, in het orgelspel. En Heer, dat blijft allemaal slechts mensenwerk als gij er niet doorheen blaast met de adem van uw goede geest. En Heer, wij bidden dit niet uit verdiensten, maar in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van vanmiddag, die vindt u in het evangelie naar Marcus. En we zullen lezen Marcus 9, vers 14 tot en met 29. We lezen vanmiddag Marcus 9, vers 14 tot en met 29. En dan lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hem heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het reden twisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En ze snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom reden twist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven. Maar ze konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom in ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest. En zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt. Ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders eruit gaan dan door bidden en vasten. Tot zover de lezing uit Gods heilig en dierbaar woord. Laten we nu als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 130, vers 1, uit diepte van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En we zingen dan ook de versen 2 en 3. Dus Psalm 130, de versen 1, 2 en 3. Ik stel voor dat we na de preek zingen van gezang 222 uit de hervormde bundel van 1938. En dat is het gezang Jezus ga ons voor op het levensspoor. Doe ons als getrouwe leden, volgen u op al uw schreden. Voer ons aan uw hand tot in het vaderland. We zingen gezang 222, alle vierde coupletten na de preek. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus. Wie van u gaat er graag op vakantie naar de bergen? En wat kun je in de bergen een adembenemend uitzicht hebben? En als je op de top van zo'n berg staat. En wat kun je onder de indruk komen van Gods schoonheid in de schepping? En is daar ook niet vreemd hè, dat in de Bijbel veel plaatsen God zich openbaart bij of op een berg? Denkt u maar aan de berg Sinaï, berg Moria, de Karmel. En ook van onze Heer Jezus lezen we dat hij regelmatig de berg op gaat om te bidden tot God zijn Vader. En de geschiedenis die we zojuist gelezen, die we zojuist gehoord hebben, die speelt zich ook af en na zo'n indrukwekkend gebeuren op een berg. En na de verheerlijking op de berg, waarin drie van Jezus' leerlingen een geweldige godservaring hebben gehad. En ze mochten de Heer Jezus zien in al zijn heerlijkheid. En nu zijn die discipelen nog maar net beneden. En dan komen ze al in aanraking met een medediscipel die het maar niet lukt om een jongen van een demon te bevrijden. En eigenlijk, gemeente, kan de contrast niet... Het contrast kan niet groter zijn. En na die geweldige ervaring op die berg volgt nu dat diepe dal. En we ontmoeten dan ook een openge vader die zijn bezeten zoon bij de discipelen heeft gebracht. Maar die discipelen die kunnen niets voor hem betekenen. En daarna volgt dat ontroerende gesprek tussen mijn openge vader en de Heer Jezus. En het is dat gesprek wat ik vanmiddag in de preek centraal wil zetten. En ik heb boven de preek gezet een wanhopige vader ontmoet. En die vader ontmoet als eerste machteloze discipelen. Ten tweede zijn machteloze zelf. En ten derde een machtig heiland. Dus in de eerste plaats een wanhopige vader ontmoet machteloze discipelen. Ja, gemeente, en dan hadden ze zo'n topervaring gehad in hun geloofsleven. Maar nu moeten ook Johannes, Jacobus en Petrus zich weer bij de anderen voegen. En meteen worden ze dan geconfronteerd met dat schrijnende geval van een jongen die al als klein kind al aangevallen wordt, bezeten is door een demon. En u hebt ook kunnen zien dat de vertalers hebben er boven gezet dat het om de maanzieke knaap gaat, maar... Ja, Marcus zegt dat niet. Hè? Bij Marcus gaat het om een demon. En als je er wat moderne verklaringen op na zou slaan, dan wordt die gedacht aan een jongen die last heeft van epileptische aanval. En maar hoe je het ook duidt, het gaat erom dat het hier om een zeer ernstig geval gaat. Hè, die leerlingen die worden geconfronteerd met de machteloosheid van een medediscipel en ook de machteloosheid van zichzelf. En want het lukt ze maar niet om die demon uit te drijven. Een gemeente, ik weet niet of dat voor u ook herkenbaar is. Maar we kunnen van die heerlijke geloofsmomenten hebben. Hè? Dat je gesterkt en gevoed weggaat onder het woord en onder het sacrament. En dat je zo heerlijk hebt gezongen. Dat je aangeraakt bent door de geest. Dat je misschien een nieuwe gelofte gedaan hebt om helemaal voor de Heere te leven. En dat als je de kerk uitloopt, dan loop je nog te zingen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. En of loof de Heere, o mijn ziel, prijs nu zijn heerlijke naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, prijs nu zijn heerlijke naam. De gemeente, dat kunnen van die heerlijke geloofsmomenten zijn, hè? En dat zijn van die geloofsmomenten, die hebben we allemaal nodig. Maar ja, als dan de zondag voorbij is, en de maandag begint weer, en dan dienen zich al die kleine en ook die grotere zorgen weer aan. En dan lijkt er van die heerlijke geloofsmomenten bijna niets over te zijn. Thuis wacht misschien dat moeizame huwelijk, zorgen over je kinderen. Iemand van wie je houdt is ongeneeslijk ziek. Je kan de druk op je werk niet meer aan. En zo zouden we nog de hele tijd door kunnen gaan. En ik heb tijdens mijn stage heb ik ook pastoraat mogen doen. Heb ik mensen mogen bezoeken. En dan kom je in aanraking met verschillende mensen. En dan is het ook wel waar. Elk huisje is een kruis. En je kan je dan ook wel eens, net als die discipelen. Je kunt je wel eens machteloos voelen. En het eerste wat je ook leert tijdens zo'n pastorale training is dat je de problemen en de zorgen niet altijd weg kunt nemen. Dat je geen huwelijksproblemen op kunt lossen. Dat je er niet voor kunt zorgen dat jongeren weer naar de kerk gaan. En hoe graag je dat ook zou willen. En hoe sterk je het ook van jezelf verwacht. En wat je wilt iets voor mensen betekenen. En je wilt heel graag een nood oplossen. En misschien dat de broeders dat ook wel herkennen. En dat je misschien bij sommige bezoeken ook wel eens afvraagt van... En dat je je machteloos voelt. Dat je ook wel eens denkt van, wat heeft het nou voor zin? Nou, het ook, die discipelen die... Ja, die hoopten ook iets te kunnen betekenen. En daarom vragen ze naar de tijd ook aan de Heer Jezus. En waarom konden wij dan die demon niet uitdrijven? En want die menigte en ook die vader van die jongen. Hij had zulke hoge verwachtingen van die discipelen. En wat hadden die discipelen niet de Heer Jezus Christus als hun meester? En het is dan ook het verwijt van die vader. Als hij zegt, maar ze kunnen het niet. En gemeente, wat mij opvalt is dat die vader van die jongen, hij zegt niet, ik heb mijn jongen bij uw discipelen gebracht. Maar die vader zegt tegen de Heer Jezus, ik heb mijn zoon bij u gebracht. Bij u. En die discipelen die worden zo sterk in verband gebracht met de meester dat de vader zegt, ik heb mijn zoon bij u gebracht. En het is eigenlijk net alsof die vader ook tegen de Heer Jezus zegt, het is u niet gelukt om mijn zoon te redden. De gemeente horen wij dat ook niet vandaag de dag heel vaak. Misschien dat u zelf ook wel eens denkt. Hè, als er dan een God is. En als die God dan een God van liefde is. Waarom is er dan zoveel oorlog? Waarom is er dan zoveel pijn? Waarom wordt mijn kind dan zo ziek? Waarom loopt mijn huwelijk dan op de klippen? En mensen buiten, maar ook binnen de kerk kunnen met die vragen, met die twijfels, met die verwijten rondlopen. En wat is in de ogen van alles wat je hier zondag aan zondag hoort of zelfs dat te verkondigen? Waar is dan dat koninkrijk waar de Heer Jezus over sprak? Waar moet je dan heen als de gebrokenheid van het leven zo op je afkomt? En inderdaad, dan moeten we naar de Heer Jezus. Maar we hebben eerst geen troostende en bemoedigende woorden van hem te verwachten. En wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Nee, de Heer Jezus zegt niet, ik begrijp wel dat het zwaar voor je is. En ik snap heus wel dat je niet aan de verwachtingen van de mensen kunt voldoen. Nee, de Heer Jezus komt er eerst met een oordeel, met een verwijt. Nee, de Heer Jezus heeft er genoeg van. Hij vraagt, hoe lang zal ik u nog verdragen? Het is eigenlijk net alsof de Heer Jezus de bal weer bij ons teruglegt.
En dan zien we ook, gemeente, dat de woorden van onze Heer Jezus, dat die scherp kunnen zijn. Scherp als dat tweesnijdende zwaard. En waar ook de schrijver van de Hebreeënbrief het over heeft. En want die zegt ook dat Gods woorden die kunnen dwars door onze ziel heen snijden. En wat is het dan nodig dat we, ja, dat we zijn woorden serieus nemen? Nou, want u weet toch dat zachte heelmeesters maken vaak stinkende wonden. Maar onze Heer Jezus Christus is geen zachte heelmeester. Maar hij is een volkomen zalig maken. En de Heer Jezus, daarom laat hij ook merken en dat hij zich ergert aan dat ongeloof. Wat hij merkt aan de mensen om zich heen. En de Heer Jezus, hij citeert hier uit Numeri. En dat is de geschiedenis waarin God zijn beklag doet over dat ongehoorzame volk. Dat ongehoorzame en ongelovige volk van Israël. En dat volk wat de Heer dag in, dag uit, jaar in, jaar uit door de woestijn had geleid. Wat hij had verzorgd. En nog blijft het volk klagen. Nog is het niet genoeg voor ze. Nog blijven ze zeuren. En wij, gemeente. En hoe goed is de Heer niet voor ons? Onverdiend goed. En toch twijfelen wij zo vaak nog aan zijn zorg. Aan zijn liefde. En doen wij de Heer daar ook geen verdriet mee? Nee, maar we mogen ook zien hier dat nadat de Heer Jezus die scherpe woorden heeft uitgesproken, dat hij ook tegen die vader zegt: breng hem hier bij mij. En wat als die scherpe woorden van de Heer Jezus in uw leven klinken, dan is dat niet om u weg te jagen, maar dan is dat juist om u tot hem te roepen. En want u moet het zo zien, die woorden van de Heer Jezus, die scherpe woorden, die zijn als een mes en om het verkeerde uit uw leven weg te snijden en om u te genezen. En want als er iets verkeerds in ons lichaam groeit, dan gaan we ook naar de chirurg en dan hopen we ook dat de chirurg het bij ons weg kan nemen. En zo is het ook in het geestelijk. Als er verkeerde dingen in ons leven spelen, verkeerde dingen in onze gedachten, dan is het goed dat dat aangewezen wordt. En weggesneden door dat scherpe mes van Gods onfeilbare woord. En dat doet pijn, dat is een proces. Maar we mogen wel weten, gemeente, dat wij bij de Heer Jezus in vertrouwde en in goede handen zijn. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen die vader: breng hem hier bij mij. En die vader die gehoorzaamt, maar als hij dat doet, dan komt hij ook zichzelf tegen. En dat is ons tweede punt van vanmiddag. Als we kijken naar een wanhopige vader, ontmoet zijn machteloze zelf. De gemeente, als de Heer Jezus in ons leven komt, dan is het helaas niet zo dat al onze problemen verdwijnen. Nee, geloven, dat moeten we niet zien als een magische kracht. En het komt nog wel eens voor dat die gedachte leeft. In bepaalde kringen wordt ook wel gezegd, als je nou maar genoeg gelooft, dan kun je alles bereiken. En als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus kan genezen, dan zal hij ook wel genezen. En vaak wordt deze geschiedenis ook gebruikt om die bewering te verdedigen. En want de Heer Jezus die zegt toch, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus dan wil dat toch zeggen dat als je maar genoeg gelooft, als je meer gaat geloven, dan kun je toch alles bereiken in je leven. Maar gemeente, wat zijn er veel mensen met die gedachtegang bedrogen uitgekomen? Wat zijn er veel mensen teleurgesteld geraakt? En sommige mensen hebben zelfs om die reden de kerk of zelfs God achter zich gelaten. Veel mensen hebben zich ook schuldig gevoeld. Omdat ze niet dat geloof konden opbrengen dat anderen schijnbaar wel kunnen opbrengen. Misschien zitten hier vanmiddag ook wel jongeren of ouderen die die stap naar belijdenis doen nooit hebben gemaakt. Omdat je bang bent dat dat geloof van jou, dat nog niet voldoende is. Maar weet je, Ik zal je eerlijk zeggen dat je eigen geloof altijd tekortschiet. En daarom haal ik ook ontzettend veel troost uit het antwoord wat die vader geeft. En wat die vader, hij geeft aan de ene kant een belijdenis, maar het is ook een gebed. En wat hij zegt, ik geloof, Heere, maar dan ook meteen, kom in ongeloof te hulp. En dus die vader belijdt dat hij in de macht van Jezus gelooft. Maar hij voelt ook tegelijkertijd dat ongeloof opkomen. En die vader bidt dan ook, en dat het ongeloof het niet zal winnen van zijn geloof. En ik weet niet, gemeente, of u die strijd ook herkent in uw leven. Maar ik herken die strijd wel. En daarom zei ik ook, hè, dat dat antwoord van die vader zo'n troost is. En want we zien dat die vader, dat hij eerlijk is tegenover de Heer Jezus. En dat hij zich ook met dat weinige, met dat nietige geloof wat hij heeft, dat hij zich aan de Heer Jezus vastklampt. De gemeente, dat leert mij dat wij geen krachtpatsers hoeven te zijn in geloof. En als we maar met dat weinige, met dat nietige geloof dat we hebben, naar de Heer Jezus gaan, als we daar maar mee naar Hem opzien. En dat is ook wat de Heer Jezus vanmiddag van ons vraagt. En daar ben ik blij om. Want dat betekent dat ik met dat weinige geloof ook bij de Heer Jezus mag horen. En dan mag u ook met uw weinige of met het vele geloof dat u hebt, mag u ook bij de Heer Jezus horen. En want elk kind van God zal zichzelf een keer tegenkomen. En dan ga je inzien dat het geloof, dat het toch eigenlijk niet zoveel voorstelt als je denkt. Ja, als je op de geloofsbergen bent, ja, dan denk je heel de wereld aan te kunnen. En maar wat is er vaak over als je in de dal van je leven bent? Wat als je wordt aangevochten? Als de twijfel toeslaat? Een beetje wat zo mooi is, hè, dat ja, de Heer die kijkt niet naar de hoeveelheid geloof bij ons. Voordat Hij onze gebeden verhoort. En wat de Heer Jezus heeft ook tegen de discipelen gezegd. Dat het geloof van een mosterdzaadje genoeg is. En wat die discipelen vragen op een gegeven moment ook aan de Heer Jezus van, vermeerder ons geloof. En wij zouden dat soms ook wel eens willen. Hè? Dat we zo graag wat meer geloof willen hebben. Dat we denken dat het dan allemaal wat makkelijker gaat. Maar de Heer Jezus die zegt nee. Geloof als een mosterdzaadje, dat is nou genoeg. Hij ook geloof dat wordt aangevochten door twijfel. Dat wordt aangevochten door het ongeloof. Het is genoeg. Ik zal je nog een voorbeeld geven. En stel, er zijn twee vrienden die stappen in een vliegtuig. En de ene vriend die heeft er wel vertrouwen in, die is niet bang om te vliegen. Maar die andere vriend die is doodsbang, die durft eigenlijk niet te vliegen. Maar waar het uiteindelijk om gaat, hè, dat is dat vliegtuig veilig aankomt. En zo is het ook een beetje in het geloof. Hè. Je kan in het geloof instappen met heel veel vertrouwen. Maar je kan ook instappen met twijfel. En dat kan ook in de loop van je leven natuurlijk veranderen. Maar waar het om gaat is dat je mag weten dat je veilig aankomt. Dat je op de Heer Jezus mag vertrouwen. En daarom zien we ook, hè, dat die vader, ondanks al zijn twijfels, geeft hij zich toch over aan Jezus. En je ziet in deze geschiedenis, bij Marcus ook heel vaak, komt heel vaak het werkwoord kunnen tegen. En we lezen van de discipelen, die kunnen de demon niet uitdrijven. En die man die vraagt aan Jezus, maar als u iets kunt doen. En dan vraagt de Heer Jezus weer aan die man, als u kunt geloven. En in het Grieks staat hier het woord dynamai. En het woord dynamai betekent eigenlijk zoiets als de kracht hebben om. En dus de Heer Jezus vraagt eigenlijk aan die vader een keer de kracht om te geloven. En die vader die weet dan eigenlijk niet of nauwelijks, maar hij weet wel dat die man die daar voor hem staat, dat nou de Messias is. En daarom roept hij het ook uit. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongeloof te hulp. En wat zegt de Heer Jezus dan, gemeente? En hij zegt de Heer Jezus tegen die man, het geloof van jou is niet genoeg. Ga eerst maar naar huis en zorg dat je wat meer geloof hebt. Vindt u wel wat karig, ik kan er niets mee. Nee, gemeente, dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus die bestraft onmiddellijk de boze geest die die jongen al zo lang heeft gekweld. En die jongen die mag genezen worden. En wat nog veel mooier is, gemeente, dat is dat die Vader een machtig heiland mag leren kennen. En dat is ook ons derde en laatste punt. Een wanhopige vader ontmoet een machtig heiland. Nou, gemeente, ik zei al, wij kunnen van die topervaringen hebben in het geloofsleven. Maar we hebben ook allemaal die dalervaringen. En in Matthäus zegt hier Jezus dat het kleinste geloof in staat is om bergen te verzetten. En dan is de vraag, wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Nou, de Heer Jezus bedoelt dat die geloofservaring die wij in de bergen van ons geloofsleven hebben, dat we die ook mee mogen nemen naar het dal van ons leven. En dat je ook in het dal mag weten van daar is ook de Heer Jezus. Misschien juist daar wel. En juist als die twijfel toeslaat en je niet weet waar God is. Een beetje. En het dal wordt ons ook gevraagd om het vol te blijven houden. Juist in dat dal van je leven moet je blijven bidden. Juist daar moet Gods woord open blijven gaan. Juist daar moet je naar de kerk blijven gaan. En want de Heer belooft dat daar zegen vanuit gaat. En want de Heer die werkt door de middelen. En daarom is het zo belangrijk dat we trouw blijven onder zijn woord. Trouw blijven onder de sacramenten. En want veel mensen tegenwoordig zijn zo op zoek naar ervaring. Ook ervaringen in het geloofsleven. En natuurlijk hebben we nodig. Maar gemeente, het is gevaarlijk als wij willen leven van ervaringen. Want wij mogen en wij kunnen leven van Gods woord. Van die Bijbel die elke dag weer open mag gaan. En waar de Heer tot ons spreekt. En wij moeten niet leven van ervaringen. We moeten leven van de woorden die uit Gods mond uitgaan. Ja, want dat is ook waarop die jonge man genezen mag worden. Ja, doordat de Heer Jezus spreekt, wordt die jongen genezen. En de Heer wil ook uw en jouw leven genezen. Doordat hij in uw leven aan het woord komt. En het bijzondere is ook dat die vader die krijgt zijn zoon terug. Maar wat nog mooier is, is dat die vader ook in zijn leven de zoon met hoofdletter mag ontvangen. Hij ontvangt Christus. Dat zien we ook. Hij noemt Jezus Heer. En zijn jongen wordt gered, maar we zien ook dat die vader gered mag worden. Misschien zijn er ook wel mensen vanmiddag die denken, ja, maar en dan kreeg die vader zijn zoon terug. Maar ik moest mijn eigen kind naar de graf brengen. En waarom wordt deze zoon dan wel gered, maar mijn zoon of dochter niet? En ik kan u het antwoord niet geven, maar wat ik wel mag doen en kan doen, dat is u wijzen op een God die hoort. Op een God die de gebrokenen van hart nabij is en in wiens handen wij al onze moeite en al ons verdriet kunnen leggen. En wij kunnen door het lijden inderdaad het vertrouwen verliezen. Ook het vertrouwen in God. Maar het kan ook zijn dat het lijden je dichter bij God brengt. En als je maar mag geloven dat de Heer erbij is, dat hij met je meegaat. En uiteindelijk moest ook deze jongen sterven. En dan mag ik erop wijzen, gemeente, dat er een heerlijkheid wacht voor al Gods kinderen. En ik weet, dat maakt het gemis niet kleiner. En maar dan mogen we ons wel getroost weten dat onze kinderen bij de Heer Jezus zijn. En dat we ze straks ook weer mogen ontmoeten. En tenslotte, gemeente, de discipelen, ze wilden zo graag weten en waarom het nou niet lukte om die jongen van die demon te bevrijden. En de Heer Jezus geeft eigenlijk maar één kort en een krachtig antwoord. Hij zegt, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. En er zijn ook handschriften die hebben dan alleen door bidden. Maar wat het wil zeggen, gemeente, dat is, we zijn totaal afhankelijk van koning Christus. En wat dat is toch bidden. Bidden is toch jezelf toevertrouwen aan God. En dat is vragen wat je nodig hebt. Dat is zelfs met dat kleine beetje geloof wat je hebt, je aan hem overgeven. En ook bidden. Ik geloof, Heer, maar komt u alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. En wat die discipelen, die wilden het zo graag zelf doen. En daardoor vergaten ze te bidden. En dat is ook niet herkenbaar voor ons. Heel vaak gaan wij niet een situatie te lijf zonder bidden. Of we bidden misschien wel, maar een paar keer. En we willen het zo graag toch zelf oplossen. Het is ook heel moeilijk, hè, om de controle uit handen te geven. Maar in het geloof moet je heel veel afleren. Afleren om op jezelf te vertrouwen. En leren dat je zelf niets kunt. Leren dat je op de Heer Jezus moet bouwen en vertrouwen. In geloof moet je leren, hè, dat het is vaak struikelend achter de Heer Jezus aan. In de bergen, maar ook in de dalen van je geloofsleven. En daar dan ook belijdend en bidend. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Amen. we de Heer dank zeggen en ook voor het bijdendom. Laten we bidden. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Heere, dat was het gebed van een wanhopige vader die een machtig heiland mocht ontmoeten. En Heere, het kan ook zomaar ons gebed zijn. En misschien moet het ons gebed ook wel zijn. Heere, zeker als wij beseffen dat wij zonder u niets kunnen. Dat we zonder u machteloos zijn. Heere, we bidden voor diegenen en voor onszelf als we moeite hebben om te geloven. Als we worden aangevochten door twijfel of door ongeloof. Heere, we bidden u dat u hetzelfde voor ons wilt bidden als u voor Petrus bad. Dat ons geloof niet zal ophouden. Heere, want nogmaals, zonder u kunnen we niets. En Heere, doe ons dat toch beseffen. En doe ons toch bemerken dat er geen betere plaats is dan de plaats aan uw voeten. En de plaats dicht bij uw vaderhart. Heere, want ja, als een mens die plaats bij u mag kennen, wat is er dan nog meer te wensen? En Heere, we willen ook voorbeden doen. Want Heer, omdat uw Zoon de Zoon van Israël is, bidden wij u voor uw volk Israël. Omdat hij de Zoon des mensen is, bidden we voor alle mensen. Omdat hij de bruidegom is, bidden wij voor allen die gehuwd zijn en zij die een huwelijksjubileum mogen vieren. Omdat uw Zoon alleen gebleven is, bidden we voor alle mensen die alleen gebleven zijn. Omdat uw Zoon kind geweest is, bidden we voor al onze kinderen. Omdat uw Zoon het levende brood is, bidden we voor wie honger lijden. Omdat hij het levende water is, bidden we voor wie dorsten en wanhopen naar geluk. Omdat uw Zoon de grote heelmeester is, bidden we voor alle zieken. Omdat hij al een kruis gehangen heeft, bidden we voor wie een kruis te dragen hebben. Omdat hij naar lichaam en ziel geleden heeft, bidden we voor allen die lichamelijk en psychisch te lijden hebben. Omdat uw Zoon vervolgd is, bidden we voor de vervolgde kerk. Omdat hij gestorven is, bidden we voor allen die stervende zijn in dit uur. Omdat uw geliefde Zoon huilde bij het graf van Lazarus, bidden we voor een ieder die verdriet heeft en iemand moet missen. Omdat uw Zoon is opgestaan, bidden we om de kracht van zijn opstanding. Omdat uw Zoon de koning is, bidden we voor ons vorstenhuis. Omdat uw Zoon de Heere is, bidden we voor onze regering. Omdat hij onze vrede is, bidden we voor vrede op deze aarde. Omdat hij onze verlosser is, bidden we voor de verlossing van deze wereld. Omdat uw Zoon het licht der wereld is, bidden we voor deze vaak zo duistere en donkere wereld. Heer, omdat uw Zoon de komende is, bidden we voor zijn komst naar deze aarde. Ja, Heer, zo danken we. En zo bidden we dit alles in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zullen we nu nog ons slotlied zingen. En dat is gezang 244 uit de hervormde bundel. En dat is de couplet 3 en 4. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des eilands woorden zijn geweest. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. We zingen als een slotlied gezang 244 versen 3 en 4. Gemeente, laten we voor we gaan ingaan nog bidden om de zegen van de drenige God. Laten we bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drenige God, u zij al de eer. Amen.